Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Fijn dat je luistert. Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl/nrcvandaag en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een NRC-abonnement krijg je toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In de uitzending van Boos deelden gisteren meer dan 40 vrouwen hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Het is geen toeval dat deze onthulling juist komt van een nieuwe generatie mediamakers, constateert chef van de mediaredactie Karel Smouter. Dat John de Mol het probleem vooral legt bij vrouwen die zich niet zouden durven uitspreken, maakt dat alleen maar duidelijker. Karel, gisteren, einde middag, op donderdag, kwam er een aflevering online van Boos over misstanden bij The Voice. Een aflevering waar heel veel Nederlanders ongeveer een week naar hebben uitgekeken. Wat heb je daar gezien?
Nou, in de eerste plaats een heel uitgebreid en zorgvuldig onderzoek. Waar ze ruim 10 maanden aan gewerkt hebben. Ze hebben vorig jaar een oproep gedaan. En daar zijn tientallen reacties op gekomen van mensen die misstanden hebben ervaren met mannen op de set van The Voice. Dus ik heb geturfd. En als ik goed geturfd heb, gaat het om zo'n 42 getuigenissen die ze in elk geval hebben opgehaald. Waar ze mee gesproken hebben. Nou, in 2 gevallen gaat het ook om aangiftes richting Ali B., een van de coaches van The Voice of Holland. Er is ook een aangifte gedaan richting Jeroen Rietberg, de pianist en bandleider. En ook Marco Bezzato wordt genoemd, die notabene bij minderjarigen aan billen en heupen zou hebben gezeten. Dus al met al een redelijk ontluisterende avond, als ik het even heel eufemistisch zeg.
Er zat uiteindelijk bijna een week ruimte tussen de aankondiging en in ieder geval dat duidelijk werd dat RTL The Voice van de televisie ging halen na het wederhoor dat Boos vroeg. En de uitzending, en daar is heel veel commentaar op geweest. Maar snap jij nu na het zien van die uitzending waarom ze een week hebben gewacht?
Jazeker, ze zijn ontzettend zorgvuldig te werk gegaan, de makers. Hoor en wederhoor, ontzettend veel ruimte daar ook voor. En ze hebben zich als het ware niet laten afleiden door al die mensen die zeiden, kom nou eens naar buiten met jullie verhaal. Dat het echt belangrijk is, zag je ook aan het feit dat afgelopen woensdagavond nog, dus de avond voor uitzending, John de Mol in de studio bij BNNVARA aanschoof om zijn reactie te geven.
Laten we beginnen met, wat is je reactie?
Ja, wat is je reactie? Nou, ik moet je zeggen dat ik behoorlijk in de war ben van wat ik net allemaal heb gezien.
Ja.
En als je me zeg maar 1% had laten zien vanavond van wat er was, dan was het al veel te veel en was het al schokkend geweest. Maar het is veel meer dan dat.
Ja.
Dus ik ben daar wel een beetje in de war van, ja.
Intussen is er heel erg veel ruimte geweest voor speculaties vooral aan allerlei verschillende talkshowtafels, omdat nog onduidelijk was waar het nou daadwerkelijk om draaide.
Ja, als er een bom ontploft, zoals afgelopen weekend in Medialand, dan kunnen journalisten zich natuurlijk niet inhouden. Ik denk dat op alle talkshowredacties het meteen alle hands aan dek was. En je zag bijvoorbeeld bij iemand als Bo, dat hij meteen eigenlijk al wel ook met slachtoffers in de uitzending zat. Met jonge vrouwen die zich uitspraken over wat hun als deelnemer was overkomen in dit programma.
Er waren geruchten, hoe dat gaat in de wandelgangen. Mm-hmm. De geruchten gingen. En ik heb me er verder, ik heb dat naast me neergelegd, totdat ik zelf een opmerking kreeg en toen dacht, als gek. En ik kwam uit een zangles. En hij loopt achter mij en hij zegt, wat heb jij een geil broekje aan?
Je zag bijvoorbeeld iemand als Margriet van der Linden bij het programma M, die op een gegeven moment echt zei van, hey, is het nou jou ook overkomen? Meld je bij ons, hè? We gaan het uitzoeken.
Zit jij te kijken en herken je deze verhalen? Bijvoorbeeld omdat het jezelf is overkomen. Of omdat je iemand van dichtbij kent met dezelfde ervaringen. Dan komen we heel graag met je in contact.
Het ongemakkelijkste was misschien wel voor Johnny de Mol, die op een gegeven moment in zijn eigen talkshow bijna de zonde van zijn vader moest gaan verdedigen.
Maar nu even een lastige vraag. Dit programma was eerst, werd het geproduceerd door jouw vader. Jeroen was fout toen hij voor je vader werkte.
Ja.
Weet jij of jouw vader hem toen aangepakt heeft? Waarom is hij er toen niet uitgegaan?
Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe dat toen is opgelost of af is gehandeld. Dat weet ik niet.
Het was af en toe net alsof je naar familietherapie zat te kijken.
En binnen al die speculatie die er plaatsvond deze week, hoe zijn jullie daar mee omgegaan hier op de mediaredactie van NRC?
Nou ja, ik zou zeggen wat secundairder, zeg maar. Wat ik heel belangrijk vind is dat we de standaarden die we normaal gesproken hebben bij het uiten van dit soort beschuldigingen over seksueel misbruik, seksueel wangedrag, dat we onze standaarden niet verlagen omdat we ook wat willen hebben. Normaal gesproken werken we maandenlang aan onthullingen over dit soort onderwerpen en bepalen we zelf waarmee we dit soort dingen naar buiten komen. Ik heb het heel belangrijk gevonden dat we dat ook nu zo doen. Ook omdat ik op het moment dat je slachtoffers aan het woord laat hierover, stel je ze ook bloot aan ontzettend veel. Dus het is niet alleen om de verdachten of de daders bij wijze van spreken een eerlijke kans te geven om zichzelf te verweren, wat ook belangrijk is in de journalistiek. Maar ook om te voorkomen dat je er een soort van jacht op de sappige verhalen van maakt, zeg maar. Maar wat we wel gedaan hebben is gewoon de lezers vertellen van, ja, wie zijn de hoofdrolspelers? Dus wie is Tim Hofman? Wat is dat programma Boos? We zijn gaan vertellen wie is de Jeroen Rietbergen? Wie is Ali B? En wat is hetgeen hun wordt aangewreven? Dus eerst de feiten.
En Karel, deze week leek het bijna nergens anders over te gaan. Werkelijk alle media hebben hier aandacht aan besteed. En ja, dit zijn ernstige beschuldigingen. Zoveel is duidelijk. Die ook zeker heel serieus moeten worden genomen. Maar wat is het nou aan dit verhaal dat eigenlijk heel Nederland zich hier zo over opwindt?
Ik denk dat je kunt zeggen dat de betrokkenen bij dit verhaal eigenlijk mensen zijn waarmee ongeveer alle Nederlanders zijn opgegroeid. De generatie van onze grootouders is opgegroeid met John de Mol. De generatie daar weer onder met Linda de Mol. De generatie daar weer onder met Marco Borsato. En kinderen zijn opgegroeid met Ali B. Dus bijna iedereen kan zich wel iets voorstellen bij deze namen. En dus dat maakt de verbijstering natuurlijk heel groot.
De gebeurtenissen bij The Voice hebben, ja, wat we nu weten, jarenlang kunnen plaatsvinden zonder dat iemand daar naar buiten over is getreden. Maar de MeToo-beweging internationaal bestaat al sinds oktober 2017. Wat zegt dit over de Nederlandse mediawereld dat het tot nu heeft geduurd voordat het hier zo tot uiting komt?
Ja, ik denk dat de mentaliteit toch lang geweest is. What happens in Hilversum stays in Hilversum. Dus iedereen kent elkaar en de neiging zal toch geweest zijn van dit houden we klein. En interessant is natuurlijk dat veel van de gedragingen waar de mannen waar het nu om gaat van beschuldigd worden, niet alleen voor MeToo plaatsvonden, maar ook zelfs nog daarna. In een van de stukken die we deze week maakten, vertelde een van de oude bekenden van Jeroen Rietbergen ook van, ja, hij was altijd al vieze Jeroentje, weet je wel. Dus de reputatie van een rokkenjager, zoals dat vaak een beetje vergoelijkend genoemd wordt, die had hij al veel langer. En je ziet dat ook in een aantal van de talkshows die deze week voorbij zag komen, ja, de toon toch vergoelijkend is. Veelzeggend citaat deze week in de krant vond ik een citaat van Hans Dulver, die in het verleden samengewerkt heeft met Jeroen Rietbergen. Die eigenlijk zei van, joh, dit soort gedrag is zo oud als de weg naar Rome. Zo oud als Methuselem, zei hij zelfs. Iedereen gaat vreemd met elkaar in Hilversum. Je moet het alleen niet laten uitlekken. Die oude houding, zeg maar, ja, dat is een houding waarbij je bij iemand als Tim Hofman gewoon niet meer wegkomt. En daar zie je wel degelijk ook een soort kantelpunt komen.
Waar zit de schuring? En wat gaat dat betekenen?
Wat je nu ziet, is dat er een nieuwe generatie mediamakers opstaat. Eigenlijk onder aanvoering van Tim Hofman. Maar die eigenlijk zegt van, ja, wat zijn eigenlijk normale man-vrouw verhoudingen op het werk en tussen, in dit geval, jonge vrouwelijke kandidaten en de makers van zo'n programma. En iemand als Tim Hofman slaat daar echt een andere toon in aan dan de generatie mediamakers voor hem. Tim is in zekere zin de anti-macho. Zijn uiterlijk doet anders vermoeden. Baardje, stoere oorbel. Maar je ziet dat hij ja, een ander soort mannelijkheid lijkt te willen uitdragen haast met zijn programma. En ook ja, beter gedrag verwacht van andere mannen. En de oude garde, zou je kunnen zeggen, ja, is toch gewend om weg te kijken als ze elkaar zeg maar schunnige opmerkingen zien maken. Is gewend om in het vuistje te lachen, bij wijze van spreken. En ik denk dat een van de interessante dingen om te volgen is of commerciële zenders als RTL hun lesje gaan leren. Of ze ook meegaan in die nieuwe moraal. En bijvoorbeeld ook in hun roddelprogramma's een andere toon gaan aanslaan als het op dit soort dingen gaat. En ik denk dat je bijna kunt spreken van een soort wisseling van de mediamacht. Hè, waarin Tim Hofman eigenlijk het opneemt tegen misschien wel de machtigste mediafamilie van Nederland. Familie De Mol. Er is wel degelijk denk ik een generatie nieuwe kijkers ook aan het opkomen. Die ander gedrag verwacht, ook van de sterren.
Ja, want die jongere generatie, veel geëmancipeerder, neemt veel minder genoegen met de oude mores. Groeit op in een tijd waarin het helemaal niet meer vanzelfsprekend is dat mannen machtiger zijn dan vrouwen. Waarin gelijkwaardigheid veel meer gepropageerd wordt. Die willen dat natuurlijk ook terugzien in hoe zij media consumeren.
Precies, precies. En ik denk dat de grote opdracht dus gaat zijn om die generatie serieus te nemen. En bijvoorbeeld ook gewoon eens goed kijken naar wat je eigenlijk aan het doen bent op het moment dat je een talentenjacht organiseert voor het oog van de natie. Waarbij je jonge mensen blootstelt aan de kritiek van een jury, aan het kritische oog van miljoenen tv-kijkers. Van in wat voor afhankelijkheidsrelatie plaatsen we deze deelnemers nu eigenlijk? Hoe kunnen we deze deelnemers beter gaan begeleiden? Hoe kunnen we recht doen aan de eis van gelijkwaardigheid die er bij een nieuwe generatie veel meer is dan bij de generatie hiervoor? Dus als de familie De Wol in de toekomst ook nog geld wil kunnen verdienen met media, zullen ze die slag op een of andere manier wel moeten gaan maken.
En werd uiteindelijk ook duidelijk wat nu de volgende stappen zijn? Bijvoorbeeld om even te beginnen wat Talpa en RTL gaan ondernemen.
Ja, ik vond eerlijk gezegd van niet. Er werd eigenlijk gezegd door John de Mol met name, ik weet niet wat ik nog meer had kunnen doen. Hij vertelde over allerlei manieren waarop het programma er alles aan gedaan had wat hem betreft om te voorkomen dat dit soort dingen zouden gebeuren.
Ja, maar wij hebben echt bij ons daar handleidingen voor personeelsboeken binnen Talpa altijd al gehad. Vertrouwenspersonen, externe vertrouwenspersonen. Een HR-afdeling die ervoor was. We hebben productiebijbels. Ik vind dat wij voldoende loketten hebben om misstanden te melden. Ja. Ik heb echt in alle oprechtheid nooit in mijn hoofd gehad dat ik coaches moet waarschuwen dat ze geen seksoverschrijdend gedrag naar een talent hoeven doen. Omdat je er helemaal nooit aan gedacht hebt dat er überhaupt kon gebeuren.
Hij toonde zich eigenlijk nauwelijks bewust eigenlijk van het feit dat misschien wel de cultuur waarin deze mensen gewerkt hebben zo onveilig was dat ook melden onveilig was. Hij toonde zich ook niet bewust van het feit dat er bijvoorbeeld wurgcontracten worden getekend door deelnemers. Waarin gewoon met zoveel woorden staat dat je een dikke boete krijgt op het moment dat je je uitspreekt over wat er gebeurt in het programma. Dus in die zin zag ik een man die zei zijn verantwoordelijkheid te nemen, maar volgens mij nog niet goed doorhad zeg maar, waar die verantwoordelijkheid precies ligt.
Nee, ik heb ook gekeken en ik zag niet iemand die zei van wat ontzettend vreselijk dat het is gebeurd. Ik bied mijn excuses aan al die vrouwen die zich onveilig hebben gevoeld. En ik voel me zo verantwoordelijk voor dat dit onder mijn supervisie en onder mijn verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. Dat ik ervoor ga zorgen dat het nooit meer zal gebeuren. Hij zei eigenlijk, tja, het is een probleem in Nederland dat vrouwen zich niet melden.
Juist. En als ze zich wel gemeld hadden, had ik tenminste iets kunnen doen. Met andere woorden, dankzij jullie heeft het al die tijd kunnen voortbestaan. Dus ja, zijn reactie vond ik eerlijk gezegd het meest treffend. Hè? Los van de indrukwekkende getuigenissen aan het begin van de documentaire. Is me ook wel bijgebleven hoe hier eigenlijk een machtige man zat met een gigantisch bord voor zijn kop. Die eigenlijk gewoon niet doorheeft dat we inmiddels in een tijd leven waarin vrouwen zich niet meer op deze manier laten bejegenen. En zich uitspreken als dat gebeurt. En dan wel op hun eigen voorwaarden en niet bij jouw loket bij wijze van spreken.
Hoe belangrijk is het nou dat deze verhalen nu op tafel liggen? Dat we nu in ieder geval een begin hebben van wat er zich heeft afgespeeld er achter die schermen van The Voice?
Ja, ik hoop dat dit dan toch het startpunt is van een discussie over MeToo. Niet in de algemene zin, maar gewoon over hier in Nederland. In zekere zin is denk ik een redactie, een set, een soort spiegel voor de rest van de samenleving. We kijken met z'n allen, met miljoenen Nederlanders, naar die programma's. En wat je hoopt is dat dit ook brandstof is voor discussies over hoe het op elke werkvloer eraan toe gaat. En uiteindelijk komt het er toch op neer dat, ja, dat niet vrouwen aan zet zijn om zich te melden, maar dat mannen aan zet zijn om hun gedrag te veranderen. En om alleen seks met instemming te hebben.
We gaan het zien, Karel.
Ja, dat gaan we zien.
Dankjewel.
Ja, we blijven het volgen.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Gabriella Ader en Miesje van Waterschoot. Dit was Vandaag. Maandag weer.